Misschien een beetje een rare uitdaging voor vanmorgen. Want ik wil namelijk uitdagen om een held op sokken te worden. En dat zeg ik met name omdat als ik u zou vragen en mezelf zou vragen, wil je een held worden? Dan denk je, ach, ik een held? Zou ik dat kunnen? Ik een held? Nee, dat is veel te ver. Dat is veel te groot. En daarom dacht ik bij mezelf, als ik u nu eens uitdag om een held op sokken te worden, weet je wel, een beetje bang, maar toch een stap zetten. Want wat we zo net gezongen hebben, gaat best wel diep. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. Dat zijn kostbare woorden. Dat zijn mooie woorden. Maar morgen en overmorgen, als er dingen gebeuren in ons leven, dan is dat nog niet zo makkelijk om te zeggen, al wat ik ben leg ik in uw hand. Om dat vertrouwen in God te hebben. Tenminste, ik vind dat moeilijk. Dan ben ik zo iemand, zo'n control freak, en denk ik, oh, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen, dan ga ik zus doen. En dan vergeet ik eigenlijk, om wat ik gezongen heb, mijn hand volledig in zijn hand te leggen. En daarom moest ik denken aan een verhaal uit de Bijbel over een David. En het nadeel van een beetje van als je al heel lang de Bijbel kent, dan is dat je de geschiedenis al kent. Je weet hoe het afloopt. Als we het over David hebben en wat er allemaal gebeurt in zijn leven, dan weten we, oké, hij is tot koning gezalfd, hij is van achter de schapen gehaald, hij is tot koning gezalfd en door een diepdal is hij ook koning geworden. Maar David, toen hij leefde, was net als u en mij. Hij had een belofte van God gekregen, jij wordt koning. En dat ging goed. Je zou kunnen zeggen, dat heb je soms in je eigen leven ook, hè, dat je denkt van, oké, God stuurt mij die richting op, en het lijkt ook nog die kant op te gaan. Het lijkt een vervulling te zijn van datgene wat God tegen je gezegd heeft. En David had dat ook. Toen David van achter de schapen gehaald werd, kwam hij bij het paleis van Saul. En David moet wel gedacht hebben, het is nog een klein stukje. Dan zal die belofte die God mij gegeven heeft, dan zal die vervulling gaan. En David die wordt steeds groter en sterker. Hij wordt generaal in het leger. Hij is de tweede man naast Saul. En ik kan me niet anders voorstellen dat David gedacht heeft, het moment dat God mij ook daadwerkelijk koning maakt, is dichtbij gekomen. En dan, op één dag, op één moment, verandert zijn hele leven. Staat zijn leven compleet op de kop. Is er een voor die tijd en na die tijd. Als David samen met Saul is en Saul zo boos is en zo jaloers is en hij die speer naar David werpt om hem te doden en die speer in die muur blijft natrillen, is dat hele leven van David over. Hij moet vluchten. En dat stukje gaan we lezen. Het staat in 1 Samuel 22 vers 1 tot 5. David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in de grot in de buurt van Adullam. En toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Van daaruit bezocht hij de koning van... Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem, sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken, tot ik weet wat God met mij voor heeft. Zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab. En daar bleven ze zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst hield. Maar de profeet Gad zei tegen David, blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. Daarop trok David naar het Gered-bos. David had een hoge positie. Hij was hoog in aanzien, hij was de generaal, de machtigste man. Het was niet voor niets dat de mensen, als er een overwinning gehaald was, dat de mensen riepen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David stond hoog in aanzien. De mensen bogen zich voor hem. Hij stond in het centrum van de macht. Hij was rijk. Hij was een leider van een groot en succesvol leger. En ik weet niet hoe het met u is. Misschien zit u ook wel in een positie waarin u een mooi huis hebt. Allemaal goed voor elkaar hebt. De kinderen groot. Het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal fantastisch. En David had zo'n hoogtepunt in zijn leven. Het leek eigenlijk alsof er niets meer in de weg zou staan om de vervulling van Gods belofte dat hij aanstaande was. Hij zou koning worden. Want God had het beloofd. En David had een rotsvast vertrouwen op God. En dan op die ene dag raakte hij eigenlijk alles kwijt. Hij werd een vluchteling. Hij had geen rechten meer. Alle machten keerden zich tegen hem. Alle aardse goederen, alles wat hij had, was hij kwijt. Hij woonde, in plaats van een paleis, woonde hij in een grot. Je zou kunnen zeggen, wat een enorme teleurstelling voor David. Wat een afgang. Van de machtigste man tot een vluchteling. Weet je, ik moet in dit leven eigenlijk wel een beetje denken aan iemand die ook zoiets meegemaakt heeft. U kent allemaal advocaat Moskowitz wel, toch? Zo, wat was die gevierd in het leven. Als je over een advocaat nadacht, dan was hij het. Hij was slim, hij briljant. En hij werd door iedereen geëerd. Hij werd overal, kwam hij binnen. Op televisie verscheen hij. En iedereen had respect voor hem. En als je nu aan Moskowitz denkt dan. Dan moet je af en toe een beetje lachen, weet je wel. Beetje een stumper, of niet? Van waar hij zat, naar waar hij is gekomen. Wilde hij nog in de politieke partij gaan, zelfs dat lukt niet. Weet je, het is een en al chaos in zijn leven. Het kan jou en mij ook overkomen. Dat je van die mooie, rustige, kalme leven, waar alles voor de wind gaat, in één keer alles kwijt bent. En ik denk dat als ik hier rondkijk, dat er mensen zijn die zeggen, ja, dit is er gebeurd in mijn leven. En alles ben ik kwijtgeraakt. Of veel ben ik kwijtgeraakt. David had er ook. En hoe reageerde David nu op die omwenteling in zijn leven? Want nogmaals, David wist niet hoe dit af zou lopen. Hij was doodsbang. Doodsbang voor Saul, die hem naar het leven stond. En David die schrijft zijn gevoelens op, en daar ben ik zo blij mee. Dat lezen we namelijk in Psalm 142. Als hij daar in die grot van Adullam zit, eigenlijk helemaal kapot door wat hem overkomen is van de ene dag op de andere dag, schrijft hij dit lied. Een kunstig lied van David. Een gebed toen hij in de spelonk was. Luid roep ik tot de Heere. Luid smeek ik de Heer om hulp. Bij hem stort ik mijn hart uit. Bij hem klaag ik mijn nood. Was dat mooi dat dat mag, hè? Dat God vraagt om eerlijk te zijn. Dat we onze nood en ons hart bij hem mogen uitstorten. Hij zegt niet van, ik zorg voor je, moet niet zeuren, ga maar door, het komt allemaal goed. Hij zegt, stort je hart uit. Klaag in mijn nood. Sommige mensen zeggen, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Nee, we mogen klagen. Niet voor niets staan de klaagliederen in de Bijbel. klagen. Gewoon zoals je bent, zoals je voelt, in omstandigheden waar je bent. Bij hem klaag ik mijn nood. David zegt, ik ben ten einde raad. Maar u kent de weg die ik moet volgen. U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ze wilden hem kapot maken. En het ging. En hij wist niet meer waar hij heen moest. Behalve om zijn nood en zijn verdriet en zijn pijn bij God neer te leggen. En daarin dat vertrouwen. U kent de weg die ik volgen moet. Dat weten we soms niet. Meestal weten we niet wat we moeten doen. Welke beslissingen we moeten nemen in het leven. Maar David had een vertrouwen op God. En daarom vind ik hem ook zo'n held. Niet alleen als het goed met hem ging. Maar ook dan, zegt hij, u kent de weg die ik moet volgen. Want ik kijk terzijde. Ik zie links en rechts. En zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Heb je dat soms ook wel in je leven? Dat je alleen voelt. Dat er niemand om je heen is waarvan je gevoel hebt dat hij je begrijpt. Dat hij om je geeft. Juist in die moeilijkheden. Soms is het heel reëel. Voor David was dit heel eerlijk, heel reëel. Hij had niemand om zich heen. Alle mensen die bij hem waren toen hij nog een grote man was in het land. Toen hij nog gevierd was, ja, toen had hij vrienden. Toen had hij genoeg mensen die bij de stadspoort stonden om voor hem te juichen. Maar nu was er niemand meer. En zo kan het zijn dat je in een leven zo teleurgesteld wordt door de mensen om je heen. Dat je denkt, juist dan, als ik het moeilijk heb, als alles om me heen uit mijn handen valt, als er alles kapot gaat, wie is er nog? Wie is er nog voor mij? Niemand die hecht aan mijn leven. En dan zegt David, ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Al wat ik heb in het land van de levenden. David had alleen God nog. Alleen God. En David zegt, hoor mijn noodkreet. Ik ben uitgeput en moe. Verlos mij van mijn vervolgers. Ze zijn sterker dan ik. David had geen kan om op te gaan. In zijn verdriet, in alles wat hij meemaakt. Hij moest het toegeven. Van generaal. Van krachtig man die het alles in handen had. Die het zwaard van Goliath in zijn handen heeft gehad. Ben ik tot een mens geworden die niets meer heeft. Op één dag. Was ze alles kwijt. Leid mij uit de beklemming dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen. U hebt naar mij omgezien. En dat vind ik heel moeilijk, als ik heel eerlijk ben. Als je moeilijke dingen meemaakt in het leven, als je teleurstelling meemaakt in je leven, als je het niet meer ziet zitten, hoe het verder moet. Om dan die laatste zin te zeggen tegen God. U hebt naar mij omgezien. In de verleden tijd. Hij ziet naar ons om. Ik heb vaak gezegd, als ik in de moeilijkheden zat. Heer, help mij. Ik strek me uit naar u. Wilt u mij helpen? Maar David zegt het anders. David zegt, u hebt mij al geholpen. Was zijn situatie anders? Nee. Nog steeds was hij alles kwijt. Nog steeds had hij niemand om zich heen. Maar hij vertrouwt op die God die hem geholpen had toen hij bij Goliath stond. Die hem geholpen had in al die strijd die hij gevoerd had. Al die overwinningen die hij met God had gehad. Hij keek eigenlijk achterom in zijn leven waarin God hem geholpen heeft. Waarin hij wist, ik kan God vertrouwen. Ik mag hem vertrouwen. En daarom was David ook ervan overtuigd dat David niet alleen in het verleden hem zou helpen, maar ook in de toekomst, ook nu. En daarom vraag ik ook u om een held op sokken te worden. Om een held te worden in die zin, om ook in een situatie waar het misschien moeilijk is, waar het verdriet is, waar pijn is, om ook dat vertrouwen op God te houden. Want het kan zijn dat je morgen geen baan meer hebt. Of dat je morgen ineens in de schuldsanering zit. Of dat je morgen afgewezen wordt door iedereen. Dat je morgen gepest, mishandeld, misbruikt, afgedankt, verbitterd en op je ziel getrapt wordt. Weet u, God behoedt ons daar niet voor. Net zoals hij David daar niet voor behoedde. Maar God vraagt wel aan ons, ken je mij? Vertrouw je mij in die omstandigheden waarin ik zie dat je zit? En als David daar in die grot zit, nou dan gebeurt er wat. De ene machtige man naar de andere komt bij hem. De ene generaal en de ene machtige man, een rijke man komt bij hem. Of niet? In 1 Samuel 22 staat, nou ik denk dat David daardoor ontzettend bemoedigd is. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. Nou, daar zit je op te wachten. Nog meer ellende. Ik bedoel, je zit al in de ellende, je hebt het al moeilijk. En wat komen er voor mensen bij je aan? Mensen die nog meer trammeland hebben in hun leven. Nog meer mensen die allemaal hun pijn en verdriet hebben, die geen richting hebben in hun leven, waar je niet op kunt vertrouwen. Ja, wat moet je ermee? David werd hun aanvoerder, een man van ongeveer 400 man. Nou, we weten dat David ook een beeld is van de Heer Jezus. Niet alle in al zijn verhalen, bij David en Bathsheba bijvoorbeeld niet, maar hier wel. Want ook de Heer Jezus is gekomen vanuit de troon van de Vader en hij is hier op aarde gekomen en heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot het kruis. Ja, tot de kruisdood. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft alles afgelegd. Al zijn heerlijkheid. Net als David dat moest doen, heeft de Heer Jezus dat vrijwillig gedaan. En hij is een mens geworden en een vluchteling. Want er staat in het Nieuwe Testament dat hij geen huis had en geen bed had om zijn hoofd op te leggen. En de Heer Jezus, ja, misschien zou je kunnen zeggen, wat voor mensen trok hij aan? Machtige mensen? Invloedrijke mensen? Nee, vissers. Ja, mensen die heel gewoon waren, arm waren, problemen hadden. En die mensen hebben Jezus als hun aanvoerder genomen. Hem als hun leidsman genomen. En misschien zit je hier ook wel en zegt van, ja, wat heeft God nou eigenlijk aan mij? Ik ben ook zo iemand die pijn heeft, die verdriet heeft, die op zijn ziel getrapt is. Wie ben ik nou? Wat moet God nou eigenlijk met mij? David werd hun aanvoerder. En David is een beeld van de Heer Jezus. En de Heer Jezus, die wil ook jouw aanvoerder zijn. In de strijd vooraangaan. David zei niet tegen die mensen, ga maar gauw weer naar huis, zoek het me lekker uit. Maar hij verwelkomde ze. Ze mochten bij hem komen. En terwijl ze daar eigenlijk in zak en as zitten, terwijl ze daar eigenlijk geen uitvlucht zien en ze weten, Saul komt bij ons en nou ja, we zitten met 400 man die niet kunnen vechten, die allemaal onze eigen problemen hebben, geeft God iets heel bijzonders. Want dan gebeurt er iets wat je eigenlijk nooit zou verwachten op dat moment in het leven van David. En dan lezen we in 1 Samuel 23. Het was David ter oren gekomen dat de Filistijnen een aanval deden op Keila en het graan van de dorstvoeren wegroofden. David raadpleegde de Heer en vroeg, zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden? De Heer antwoordde, ja, bind de strijd aan met de Filistijnen. Je zult Keila bevrijden. Maar Davids mannen zeiden, we zitten hier in Juda al zo in angst. Wat moet het dan niet worden wanneer we naar Keila gaan? De Filistijnse gelederen tegemoet? Daarom raadpleegde David nogmaals de Heer. En de Heer antwoordde: kom aan, ruk je op naar Keila. Ik lever de Filistijnen aan je uit. Toen ging David met zijn manschappen naar Keila en leverde slag met de Filistijnen. Hij voerde hun veestapel weg en bracht hun grote verliezen toe. Zo bevrijdde David de inwoners van Keila. Dat is wat. Dan zit je in het diepste van je problemen. Dus alles waarop je kunt vertrouwen, weg. En wat zegt God tegen David? Ga heen, strijd, want ik geef je de overwinning. Als ik naar mezelf kijk, als in mijn leven moeilijkheden zijn, dan kijk ik vooral naar mezelf. Vooral naar mezelf. En heb ik eigenlijk helemaal geen moed. Dan zit ik zo in mijn verdriet, in de pijn, in de zorgen, in de frustratie soms ook. En heb ik helemaal geen tijd om naar God te gaan, of aan God te denken, of hem te vertrouwen. Vaak ben ik dan zo bezig met mezelf, dat ik God uit het oog verlies. En afgelopen zondag trof ik nog iemand die zei: ik ben zo boos op God. Want ik schreeuw het uit naar God en het is alsof hij me niet hoort. Het lijkt net alsof het er niet is. Gefrustreerd en boos. En wat is dat een natuurlijke reactie? Wat doe je dat gauw? En David laat mij iets anders zien. David is zo iemand waarvan kunnen leren. Want David kijkt in alle problemen niet op zichzelf, niet op de omstandigheden, maar op God. En ook dan wil hij luisteren naar wat God zegt. Wat een les is dat in mijn leven. Ik zie ook heel veel mensen die zeggen van: als het moeilijk gaat in mijn leven, kom een tijdje niet in de kerk. Doe het maar even niet, ik moet er even niks van hebben. Eerst mijn verdriet en als het straks weer goed met me gaat, dan kom ik wel weer. God zegt juist: kom in mijn aanwezigheid. Ga naar mij toe, vertrouw mij als een kind. Weet u, we zongen het toch nog, zo net. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind, dat blindelings en stil u vertrouwd vrede vindt. Wat zijn dat woorden die in ons leven elke dag weer mogen klinken? En God kiest ervoor om David te zeggen: zie je naar die mensen om je heen? Zie je naar hun pijn en verdriet? Zie je naar die stad Keila waar zoveel onrecht gebeurt? Ga heen en bevrijd het. En David moet wel gedacht hebben, met die 400 nutteloze mensen, met die mensen die niet eens een zwaard in handen hebben, die geen volwassen strijders zijn. Stel je voor dat God hier recht in Fries-Gelo. Zie je wel het onrecht wat hier gebeurt? Zie je wel de pijn die je leeft onder de mensen? Ga heen en bevrijd ze. Maar Heer, hebt u wel gezien hoe klein we zijn? Hebt u ons wel geteld? Hebt u wel gezien hoe machteloos ik af en toe ben? Hoe krachteloos ik ben? Wie ben ik nou? Heer, hoe kunt u mij nu zo'n opdracht geven? Hoe kunt u dat nou zeggen? Ziet u dan niet wie ik ben? En die mensen die bij David waren, zeiden: David, zie je dan niet mijn angst? Zie je dan niet onze frustratie? Dit, kan God dit van ons vragen? Vraag me nog maar een keer, want de angst en de twijfel slaat toe. En David vraagt nog een keer. En ik ben zo dankbaar dat God niet zegt: ik heb je toch gezegd, moet je dat nu nog een keer vragen? God kent onze twijfel. God kent onze zwakheid. En hij komt ons te hulp. En hij zegt er nogmaals: ja, ga heen en bevrijd Keila. En God gaf de overwinning. Weet u, daar ben ik zo blij om. Het was niet David in al zijn krachten, met al zijn ervaring als strijder. Het waren niet die mannen die hun keiharde best deden. Het was God. God geeft de overwinning. Kom aan, zegt God. Ik lever de Filistijnen aan je uit. En deze mensen moesten een held worden. Een held op sokken. Met angst, met lood in hun schoenen, gingen ze heen naar Keila. En zij wisten niet wat daar ging gebeuren. En God gaf hen die overwinning. Doordat ze uitstapten over hun angst heen, maar bovenal hun vertrouwen op God stelden in de situatie waarin ze zaten, kregen ze overwinning. En overwonnen ze. Niet op eigen kracht, maar in Gods kracht. En broers en zussen, ik gun ons dat zo. Dat we leren te staan in de kracht van God. In zijn overwinning te staan. En niet zozeer naar onze eigen krachten kijken. En ja, dan mogen we helden worden. Helden op sokken. Met angst en met lood in onze schoenen. Maar één ding is zeker. Zoals David de overwinning behaalde, zegt God, met mij spring je over een muur. Zie, zegt God, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van deze eeuw. Hij heeft ons zoveel beloften gegeven. Geloven we die? Gaan we daarin staan? Deze mannen, deze vrouwen, deze mensen van 400 man met al hun problemen, met al hun schulden, met al hun frustratie, kozen ervoor om God boven te vertrouwen, boven hun omstandigheden. Boven hen waar ze zaten. Ik vind dit een van de mooiste versen, naast de versen over Gods verlossing voor mij. 1 Korinthe 1, vers 26 tot 28. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Hé, lijkt die een beetje op ons? Ik kan me er heel erg in vinden. Maar wat in Gods ogen van de wereld dwaas is, wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Wauw. Wat niets is, heeft God uitverkoren. Vanuit zelf zijn we helemaal niets. Zijn we niet krachtig, zijn we niet machtig. Maar God heeft ons uitverkoren om sterk te zijn in de wereld. Om wat groot te zijn, om wat is er niet te doen. Geloven we dat? Of blijven we in onze grot van Adullam, in ons eigen kringetje, proberen nog een veilige haven te vinden, die maar schijnveiligheid is? Of durven we die stap naar buiten toe te zetten en te zeggen, oké, Heer, hier ben ik. In al mijn moeite, in al mijn zorgen, in alles wat er in mijn leven gebeurt, bent u daar. En ik wil u vertrouwen. Ik ga erop staan, op uw belofte dat u bij me bent, elke dag. En ik wil me uitstrekken om die roeping die u aan mij gegeven heeft, om die te vervullen. En weet u, God zal de overwinning geven. Ook als we misschien zeggen, we zijn klein. Ook als hier is het kerkje, wat kunnen we hier in Frieschelo betekenen? Wat kunnen we hier zijn? Wie zijn we? Maar met God spring ik over een muur. Hij is met ons alle dagen. Dat is een waarheid in ons leven. Dat is een waarheid die God geeft. En dat is ontzettend angstig van te worden. Om uit te stappen. En daarom heb ik ook gezegd, wil je een held op sokken worden. Want die stap te zetten om te vertrouwen op God en te gaan in zijn koninkrijk, om in alle omstandigheden van mijn en uw leven te vertrouwen op een God die ons nooit loslaat, is een grote stap. Is een stap uit onze comfortzone. Maar wel een stap die ons iets laat zien van de overwinning die we kunnen behalen als we in Christus Jezus zijn. En ik wens u zo toe dat u heel veel overwinningen zult behalen in uw persoonlijk leven, als kerk, als gemeente. Geloof je echt dat je samen met hem kunt overwinnen? Stapje voor stapje werden de helden op sokken, die 400 man, echte helden. Door het leven heen hebben ze steeds meer overwinningen behaald. Hebben ze steeds meer gezien van wie God is. Van de macht en de kracht van God. En aan het einde van de regering van David worden de mannen die bij David waren helden genoemd. En wordt verteld over wat voor geweldige daden ze gedaan hebben in Gods kracht. Mijn gebed is het dat als ik mijn ogen sluit en er zou een boek van mijn leven gemaakt worden, dat er heldendaden opgeschreven zouden kunnen worden. Niet omdat ik belangrijker word, maar dat daardoor heen mensen bevrijd worden en God geëerd wordt. Want dat is onze roeping in deze wereld. God zichtbaar maken door alles heen. In het klein en het groot. Alleen en gezamenlijk. In Gods kracht. In Gods hand. Heb je de overwinning al behaald. Hij heeft de overwinning op het kruis behaald. En in hem mogen we steeds meer gaan vertrouwen. Stapje voor stapje. En terugkijken op de dingen die je misschien in je leven met de God beleefd hebt. Daaraan terugdenken aan hoe trouw hij was. Waar hij je geholpen heeft. Want het helpt je om de volgende stap te zetten in je leven. Hij heeft mij toen geholpen. Ik kon hem toen vertrouwen. En Jezus Christus is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij is bij je. Hij laat je niet los. Mag hij jouw leider zijn. Mag hij vooraan gaan. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u naar ons omziet. Dank u wel, Heer, dat we het niet hoeven verwachten uit eigen kracht. Heer, maar dat het uw wens is, Heer, dat we ons leven en alles wat er daar in ons leven gebeurt, in uw handen leggen. En op u vertrouwen. In onze pijn, in ons verdriet, in onze overwinningen. Heer, dat we het allemaal aan u geven. Heer, ik wil u zo bedanken dat u een God van trouw bent. Die ons nooit alleen zult laten. Heer, geef ons de kracht en de moed. En de kracht van de Heilige Geest om ook in die momenten waarin we het niet zien zitten. Heer, op u te vertrouwen. En met u onze weg te gaan. Heer, dank u wel dat u ons de overwinning gegeven hebt. Dat u ons die belofte gedaan hebt dat u altijd bij ons bent. En Heer, geef dat we dat mogen ervaren elke dag in ons leven. Juist in die moeilijke, donkere periode van ons leven. Bent u daar. En Heer, dank u wel dat we ook in deze wereld, door ons vertrouwen op u, overwinningen mogen behalen. En dat u ook zo graag ons wilt gebruiken in uw dienst. Om tot een licht te zijn. Heer, zodat zoveel meer mogelijk mensen mogen horen over u. En mogen weten wie u bent. Heer, want we hebben gezongen vanmorgen dat u kostbaar bent. Dat u groot bent. Dat u liefdevol bent. Dat u genadig bent. Heer, het zijn waarheden over u. En dank u wel dat we bij u mogen schuilen. Elke dag. En help ons maar stap voor stap met u te gaan. Aan uw hand. Heer, u gaat vooraan. Amen.